ma devi gridarlo forte. Attaccare!
Het is maandag 12 juni, de dag dat Silvio Berlusconi is overleden. Een van de grootheden van het Italiaanse voetbal en van Italië zelf natuurlijk ook. Het is ook de dag van de laatste Lo Stadio van dit seizoen. Wes aan de andere kant van de lijn, welkom.
Goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Toch een trieste dag hè, voor Italië.
Ja, het is wel een trieste dag. Silvio Berlusconi, voetbalgrootheid. Wat vaak een beetje, ja, het is lastig bij hem. Het is natuurlijk een heel controversieel persoon geweest. En je merkt ook in de berichten die je vooral vanuit Nederland en Engeland en zo hoort, wordt natuurlijk gelijk alle voorpagina's waarop hij natuurlijk gekke politieke uitspraken had. Het gaat direct over de Boonga Boonga feestjes en podcasts en verhalen daarover.
Ook terecht wel natuurlijk, denk ik. Terecht, dat moet ook worden benoemd.
Ja, absoluut. Het was natuurlijk ook een hele vreemde snuiter eigenlijk, maar daarnaast op sportief gebied en vooral op voetballend gebied, en dan zeker kijkende naar het rood-zwarte deel van Milaan, ja, is het echt een clublegende. En het is heel logisch dat echt heel voetbaljournalistiek Italië de vlag half stok hangt. Want
ja,
het is inderdaad een als je ziet wat hij heeft betekend voor het Italiaans voetbal, voor de club zelf, voor ontwikkeling, voor dingen als marketing binnen de competitie. Ja, het is triest.
Absoluut. Ja, hij werd natuurlijk in 1986 eigenaar van Milan. En onder zijn leiding werden zij 8 keer landskampioen van Italië. Wonnen ze 5 keer de Europa Cup 1 of Champions League, hoe je het ook wil noemen. En dat zijn gigantische prijzen. Hij echt een van de redenen geweest dat Milan uit is gegroeid tot een van de grootste en meest bekende clubs ter wereld. Dus op dat gebied zeker een hele trieste dag. Zit natuurlijk ook in onze intro met de Attaccare. Precies, toch ook schitterend. En ook een van de redenen dat Monza nu staat waar het te vinden is. In de Serie A ook een goed seizoen gedraaid en op weg naar de Italiaanse subtop. En ook achter dat succes is Berlusconi samen met zijn compagnon Galliani de grote man geweest, moet je dan nu zeggen.
Ja, en met die bus natuurlijk, hè?
En met die bus, ja. Want als Monza van Juve of van Inter van Milan zou winnen, zou er een bus met sekswerkers naar de selectie worden gebracht. En ze wonnen dit jaar van zowel Inter als van Juve.
Twee keer
van Juve zelfs. Dat is helemaal niet slecht. Het is ook 2 dagen na de Champions League finale, Wes. Ook nog even goed om bij stil te staan, denk ik. Inter daar tegen Manchester City. Ja, als je deze podcast luistert, weet je de uitslag al. 1-0 voor City. Inter deed het beter dan verwacht, denk ik.
Ja, maar goed, ja, uiteindelijk, je koopt er weinig voor. Hè? Dat is natuurlijk goed, zeker vanuit jouw standpunt natuurlijk als Inter-fan. Ja, het voelt dan toch een beetje cru in die zin. Ik bedoel, je moet sowieso denk ik gewoon trots zijn als een Italiaanse ploeg de Champions League finale bereikt. Want dat is natuurlijk de laatste jaren
geen gegeven meer.
En niet vaak gebeurd en zeker niet succesvol gebeurd. Dus ik denk dat je daar sowieso trots op moet zijn. Alleen ja, ik denk dat het uiteindelijk vooral voor de neutrale kijker tegenviel. Ook want het was absoluut weer geen goede wedstrijd. Eigenlijk net als de andere finales die we hebben gezien. En dat is dan misschien nog wel het mooie, inderdaad, dat Inter een stuk beter voor de dag kwam dan iedereen had verwacht. Want je zag
veel
ook voorspellingen
beter,
voorbij komen van 3-0, 4-0, 5-0. Dat echt een David tegen Goliath. Maar eigenlijk viel het reuze mee. En misschien zelfs op basis van de kansen dat Inter nog had verdiend te winnen. Ondanks dat het uiteindelijk niet is gelukt.
Nee, maar wat je zegt, je koopt er niets voor. Maar ik ging die finale heel erg sceptisch in en dacht, dat gaan ze nooit winnen. Ook al zei ik op Twitter telkens anders. Maar City zo goed. Inter dit jaar prima, maar helemaal niet fantastisch. Dat ik heel verbaasd was hoe goed Inter daadwerkelijk was in die finale. En dan is het heel clichématig om te zeggen, maar kan ik wel stellen dat ik best trots was eigenlijk. En helemaal niet zo super teleurgesteld. Ik werd na die finale heel erg veel geappt door mensen. Gaat het en jammer en dit en dat en zus en zo. Achteraf is die kater helemaal niet zo groot geweest, omdat ik niet had verwacht dat ze zouden winnen. En dan is het natuurlijk wel jammer, maar Ja, ik weet het niet. Het lag aan iets. Ik was niet zo teleurgesteld als je kan zijn na zo'n Champions League finale.
Ja, nee, ik weet het nog inderdaad van die finales die Juventus toen natuurlijk heeft gehaald.
Ja.
Toen ging je er echt nog wel in van, er is een kans. En dat was gevoelsmatig was dat hier echt wel iets minder bij Inter tegen City. Ook gewoon omdat City zo oppermachtig was. En we natuurlijk allemaal die wedstrijd tegen Real Madrid in de halve finale in ons achterhoofd hebben zitten. Wat gewoon misschien, ja, in ieder geval de eerste helft, of misschien de beste eerste helft die ik ooit heb gezien.
Ja, ja. Daarom. En tegen dat City had Inter al helemaal geen kans gemaakt. Maar door de tactiek en door het spel van Inter lukte het City niet om dat voor elkaar te krijgen. Ook wel door de zenuwen natuurlijk. We zagen ook de Conference League finale vorige week. Die verloor Fiorentina. En we zagen ook wat promotie- en degradatiedrama. Waar we ook nog wel even kort bij stil kunnen staan, denk ik. Voordat we naar de Los Stadio Awards van het jaar gaan. Want dit is de jaarterugblik, maar toch nog goed om even terug te blikken op het einde van het seizoen, denk ik. Want gisteravond, de play-out, werd gewonnen door Verona van Spezia. Waardoor Spezia degradeerde. Maar het echte spektakel was in Bari, hè, Wes? Bij Bari tegen Cagliari.
Het was allebei wel vrij spectaculair natuurlijk. Ja. Ik denk dat de play-out was echt een heel mooie afsluiter van het Serie A-seizoen. Waarin we natuurlijk, dat gaan we nu straks bespreken natuurlijk. Vooral de spelers even uitlichten. Maar waarin we toch ook best wel een hoop mooie verhaallijnen, goede teams, mooie uitslagen en leuke wedstrijden ook hebben gezien. En ik denk inderdaad dat die play-out was echt het perfecte toetje. En wat mij betreft blijft hij er ook gewoon zo ieder jaar in.
Ja.
Ook al eindigen de ploegen misschien niet gelijk. Ik vond dit echt een topwedstrijd in die zin.
Echt genoten ook, zeker.
Ja, het was echt vanaf minuut 1 verloren ze erop. En stond na een kwartier stond al 1-1. Verona inderdaad uiteindelijk aan het langste eind getrokken, waardoor die er dan in bleef en Spezia degradeerde.
Ook wel verdiend, goed, denk ik.
Ja, ook wel verdiend. Ja, goed, en zeker ook een paar mooie goals. Die tweede van Ngonge, oudspeler van Groningen en Anderlecht onder andere. Hele goede goal. Maar goed, ja, inderdaad, die andere wedstrijd waar je waar je het over had, Bari tegen Cagliari, was inderdaad misschien nog wel iets
dramatischer.
Spannender, dramatischer, ook gewoon vanwege het moment. Wedstrijd was helaas nergens te zien op Nederlandse of Belgische televisie. Dus iedereen die zat denk ik toch een beetje op op een illegaal streampje ergens. Maar goed, ik kan er niks over zeggen. Nee, we mogen geen commentaar erover. Maar goed, het heenduel werd 1-1. Ook in de allerlaatste minuut dat Bari toen gelijk maakte uit een strafschop. Dus, en omdat Bari hoger was geëindigd in het reguliere seizoen, was een gelijkspel voldoende. En dat leek ook te lukken. Want het was in minuut 93 en 30 seconden geloof ik nog steeds 0-0. En toen scoorde Cagliari.
Dus, Pavoletti, fantastisch.
Pavoletti natuurlijk maakt die en die scoort altijd. En die scoort vooral heel graag in de laatste minuut.
Over bombers gesproken, hè? Fantastisch.
Over bombers gesproken. En het was natuurlijk eigenlijk vooral de avond van Claudio Ranieri. Als we het dan over legendes van het Italiaanse voetbal hebben, dan is Claudio Ranieri er zeker eentje. Absoluut, die niet mag ontbreken. En ja, fantastisch dat hij terug is.
Zeker, ja. Stapte in bij Cagliari toen ze 14e stonden in januari. En uiteindelijk zit toch naar promotie geloodst. Dan ben je een hele grote. En daarbij opgeteld zijn carrière en zijn karakter. Want dat is een echte gentleman. Maakt dat hij een van de grote der Italiaans voetbal is. Dat is even het seizoenslot. Kort samengevat. Het komende uur, de komende drie kwartier, gaan wij kijken naar de Los Stadio Awards voor het jaar. We hebben telkens al teruggeblikt aan het einde van de maand. Aan het einde van de maand. Waarbij we de Los Stadio Awards voor de maand uitreikten. Vandaag kijken we naar de Jaar Awards. Dus het echt grote geschut komt daarvoor tevoorschijn. Ter podium. Waarbij we gaan kijken naar de Speler van het Jaar verkiezing. Iemand wordt Trainer van het Jaar. Het grootste talent van het jaar kan ook het podium opkomen om de prijs op te halen. En we kijken ook even naar de grootste teleurstelling en het mooiste moment. Het houdt in dat ik denk dat we kunnen beginnen, Wes. Let's go.
Attenzione, Canaschelli dalla parte opposta, riceve la sfera, limite dell'area, entra in area. Va Canaschelli, a doppio dribbling, triplo dribbling, destro! Destro pazzesco! Di Canaschelli! Il Napoli è in vantaggio! Un'azione incredibile del duo d'attacco più immaginifico del campionato italiano. Oggi bene per Canaschelli, triplo dribbling, tripla sterzata, destro fiondato potente.
Dan beginnen we natuurlijk bij de grootste prijs van het seizoen. Namelijk die voor speler van het jaar. Er zijn een paar gegadigden, denk ik. Waarbij je kan denken aan Kvaratskhelia, aan Leao, aan Osimhen. Maar er kan er maar één winnen. En ik denk dat wij wel gezamenlijk tot één speler zijn gekomen, toch?
Ja, ik denk het wel. We hebben vorige week natuurlijk al een klein tipje van de sluier gelicht hoe wij dachten over de MVP Award, die de Serie A dus nu sinds een paar seizoenen uitdeelt zelf. Daar werd Kvaratskhelia verkozen tot speler van het jaar van de Italiaanse competitie. Maar ja, wij zeiden eigenlijk vorige week al dat wij allebei wel van mening zijn dat eigenlijk misschien Victor Osimhen de prijs had moeten winnen. Die werd daar uitgeroepen tot aanvaller van het jaar. Maar ja, we hadden eigenlijk allebei een beetje die prijzen misschien omgedraaid.
Zeker, ja.
Zeker eigenlijk gewoon vanwege het feit dat Osimhen, ondanks dat hij ook wel heel eventjes afwezig is geweest natuurlijk, dit seizoen wel veel constanter eigenlijk is geweest.
Zeker.
En inderdaad vooral op het oog met, Kvaratskhelia natuurlijk vooral in deze tweede seizoen zelf dat hij tegenviel. Want hij kwam natuurlijk echt, ja, hij knalde het podium op in die zin. Hij kwam natuurlijk uit de Georgische competitie waar hij eventjes terug was na die periode in Rusland met de oorlog. Niemand kende hem natuurlijk, had nog nooit in een top 5 competitie gespeeld. Dus het was ook gewoon de verrassing die hij meebracht als, tropische verrassing kun je misschien niet noemen, maar
Oostblokverrassing.
Oostblokverrassing. Ja, goed, hij heeft natuurlijk gewoon die hele stad, dus in die eerste paar maanden heeft hij op een hoopje gevoetbald eigenlijk. En iedereen die stond achter hem en dan kreeg gelijk natuurlijk de bijnaam Kvaratskhelia, Kvaravadja, alles kwam voorbij.
Maar als je kijkt naar onze titels van onze podcast van afgelopen jaar, we hebben ongeveer 50 afleveringen gemaakt. En in heel veel afleveringen staat Kvaratskhelia of Kvaravadja of Kvaratskhelia genoemd. Dus dat zegt ook wat over hem. Hè? In de zin dat hij zo verrassend goed was en dat we zo erg van hem genoten hebben. Maar ja, wat je zegt, de afgelopen 2, 3, 4 maanden was het echt wel een stuk minder. Te beginnen met de kwartfinales in de Champions League tegen Milan, waarin hij wel redelijk was, maar niet meer zo beslissend als in heel veel van de andere wedstrijden van het jaar. En dan kijk je naar Osimhen met zijn 26 goals, met heel vaak het eerste doelpunt voor Napoli ook. En met zijn constantheid, ook nog aan het einde van het seizoen. Ja, dan moet hij die prijswinnaar zijn. En dan vind ik ook dat hij die prijs mag ophalen op het podium. En dat daar eigenlijk geen discussie over mag zijn meer. Al zag men dat in de Serie A zelf dus anders. Is er nog een mooie bijnaam voor Osimhen te verzinnen eigenlijk? Want Kvaratskhelia schreef zichzelf een beetje. Ja,
Osimhen goed, er wordt natuurlijk Ozi genoemd, ja. in de stad. Maar ja,
ziet er al uit als een soort superheld, hè, met dat masker.
Osimhen.
Nou, dat is hem al. Nou, Osimhen, haal die prijs weer op het podium. Jij bent speler van het seizoen geworden van Lo Stadio. Dus gefeliciteerd. Haal hem maar op. Door met de volgende award. En het gaat moeilijk zijn om niet alles aan Napoli te geven. Napoli heel het seizoen heel goed geweest. Heer en meester ook. Niet voor niets al heel vroeg kampioen. En eigenlijk wisten we al in maart dat zij die titel gingen pakken. De prijs voor trainer van het jaar gaat ook wel hun kant op, denk ik, Wes. Want als jij als trainer Napoli voor het eerst sinds 1990 kampioen kan maken, je zo'n mooie figuur bent ook buiten het veld, je laat zien dat jij alles onder controle hebt in een stad als Napels, bij een club als Napoli, waarbij er heel vaak wel wat misgaat. En je daarna ook nog eens vertrekt op het hoogtepunt. Ja, wie gaat je dan nog van het podium afzetten?
Perfecte verhaal is dat toch?
Ja, fantastisch. Met een ronde cirkel.
Luciano Spalletti, ja.
Ja, beter dan
niks
kan
niks meer
niet
aan doen.
Niks meer aan doen. Komt die prijs ophalen. Waren er nog andere namen of mannen die deze prijs hadden kunnen winnen dit seizoen?
Ja, goed. Ik denk dat er sowieso wel een aardig wat trainers misschien niet per se boven zichzelf uit zijn gestegen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar wat Italiano heeft bereikt bij Fiorentina met 2 finales. Helaas dan wel voor hem allebei verloren. En dat spreekt dan weer een beetje in zijn nadeel. Je hebt Simone Inzaghi natuurlijk, die dan toch ook weer prijzen pakt en de Champions League finale haalt. Ja. Ik denk ook zeker aan een Maurizio Sarri. Die
bij
van
Lazio.
Een toch niet fantastisch Lazio qua selectie. Daar echt het maximale uit heeft gehaald en tweede is geworden.
Palladino bij Monza,
Palladino,
ik ook nog aan.
Zeker, absoluut. Want die zijn natuurlijk begonnen onder een andere trainer. En dat werd niks. En vanaf het moment dat Palladino instapte, ook als nitwit eigenlijk in de zin van hij had nog nooit getraind. Heeft die ploeg ook toen pas eigenlijk de eindsprint, kun je het niet noemen, want hij was er vrij vroeg. Maar die sprint ingezet.
En denk aan Thiago Motta bij Bologna, die daar ook later instapte. Puntenrecord verbroken heeft. En ook hij startte het seizoen niet als trainer van Bologna. Want toen was Sinisa Mihailovic nog manager van de Rossoblu. Hij vertrok, werd ontslagen, overleed heel triest ook later aan de gevolgen van leukemie. Maar op voetballend gebied heeft Thiago Motta daar het als trainer fantastisch gedaan. En zijn naar plek 9 geloodst. Dus er zijn best wel wat trainers die het goed hebben gedaan. Zou ik eerlijk zeggen. Veel meer die het goed hebben gedaan dan die het heel slecht hebben gedaan.
Afgezien van Allegri
en ook misschien wel van Mourinho. Want plek 6 met Roma is toch gewoon niet goed genoeg. Ondanks dat je wel de Europa League finale haalt. Ja, en voor de rest valt het allemaal wel mee wat er is gepresteerd. Sassuolo op plek 13 met Udinese is ook niet iets wat zij hadden gewild. Hè, waar zij heel gelukkig mee zijn geweest. Alleen ja, plek 13 van Sassuolo is op zich nog wel prima. Hoe dan ook, trainer van het jaar, Luciano Spalletti, gaat terug naar zijn boerderij. Want heeft een sabbatical ingelast. Nadat hij moe was, toch? En nadat hij misschien wel wat ruzie had met Napoli-eigenaar Di Laurentiis.
Ja, goed. En we hebben natuurlijk vorige week ook een klein stuk over Ibrahimovic gesproken. Van het was misschien goed om te stoppen op je hoogtepunt. Nou goed, ja. Spalletti doet dat. Ik bedoel, het zou ook afdoen misschien toch een klein beetje misschien aan de titel van dit seizoen. Als je dan volgend seizoen daar weer zit en het lukt niet. Of tenminste, en je wordt dan misschien derde of vierde. Precies. Dat ze dan toch misschien een beetje afdoen aan het verhaal. En hij gaat nu echt natuurlijk rentenieren als legende.
Als een god, in Toscane.
Als een god, ja, en het precies. Is hem meer dan gegund.
Terug naar zijn sneeuwwitje, de gans is het toch? Of zwaan?
Het is een gans,
De gans die heeft op zijn boerderij. Dus ook daar zullen weer wat mooie filmpjes van tevoorschijn komen. Hoe dan ook, gefeliciteerd Luciano, kom die prijs maar ophalen. In Amsterdam of in Frankrijk, wat voor jou handig is. We racen er doorheen, want we zijn alweer aangekomen bij de derde prijs van deze Los Stadio Awards. Die voor team van het seizoen gaan we heel kort behandelen, want dat hebben we net al gezegd. Dat wordt gewoon Napoli. Gefeliciteerd. Ja. Kom de prijs maar ophalen in Amsterdam of in Frankrijk. Door met de volgende serieuze prijs wel, want het wordt weer een individuele categorie. De doelman van het jaar, waarvan we er in de Serie A best wel wat goede hebben, zou je kunnen zeggen. Bij Napoli was Meret goed, bij Lazio Provedel, bij Inter Onana goed gepresteerd. En ook in de Champions League, zeker in de finale, laten zien dat hij tot de wereldtop behoort. En Maignan deed dat vorig jaar al bij Milan. En dan heb je echt wel een aantal hele goede goalies in de competitie. Maar met deze cijfers mag er maar één winnen, denk ik, hè?
Ja, uiteindelijk inderdaad Lazio-keeper Ivan Provedel. Die heeft, denk ik, het meeste recht op deze prijs.
Ja.
Dat mag je natuurlijk niet meenemen eigenlijk. Maar het verhaal daarachter, dat maakt natuurlijk ook zijn seizoen nog extra mooi.
Vertel.
Werd gekocht van Spezia, of werd overgenomen van Spezia. Was daar nou niet per se een gigantisch goede keeper of zo. Maar je zag wel dat er iets van talent in zat. En hij zou eigenlijk naar Lazio komen als tweede doelman. Want ze hadden iets eerder in die periode Luis Maximiano uit Portugal opgepikt. Mm-hmm. En die zou eerste keeper worden.
Ja.
En toen begon de Serie A. En na 6 minuten maakte Luis Maximiano op zijn debuut een hensbal buiten de 16. Werd er gelijk met rood afgestuurd. Dus toen mocht Provedel veel eerder dan verwacht eigenlijk debuteren. En dat deed hij zo goed dat hij letterlijk zijn plekje niet meer heeft afgestaan. En uiteindelijk het seizoen is schijnend op 20 clean sheets. Ja, doe dat.
Zo fantastisch. En ook echt goed gepresteerd. Hè? Echt best wel wat wedstrijden gehad waarin Provedel uitblonk. Waarin hij liet zien dat hij zeker een hele goede keeper is. En eigenlijk ook bij de Azzurri hoort te zitten. Dat zit hij nu niet. Wat best jammer is na zo'n goed seizoen. Als we dan toch even verder kijken dan Provedel die prijs zo mag komen ophalen. Dan moeten we ook Onana zeker noemen, denk ik. Starten net als Provedel als tweede keeper. Onana kwam transfervrij over van Ajax, tekende bij Inter. En startte dus niet, omdat Handanovic bleef keeper bij Inter. Uiteindelijk groeide Onana erin, mocht hij in de Champions League keepen. En liet hij steeds vaker zien dat hij de man moest zijn die de eerste keeper was. En dat werd hij ook. Met als hoogtepunt afgelopen zaterdag, denk ik. Waarbij je echt wel kon zien dat Onana fantastisch kan keepen en ook fantastisch kan voetballen. Want er is ook een compilatietje gemaakt met alle momenten waarin Onana de bal heeft en het spel verdeelt. En dat doet hij telkens fantastisch. Vorig jaar Maignan, keeper van het jaar. Hij was lang geblesseerd. Heeft weer niet constant kunnen spelen bij Milan. En ja, daardoor kom je toch ook niet helemaal in aanmerking voor deze prijs. Verder nog keepers die we moeten noemen. Naast Ochoa van Salernitana.
Ja, Ochoa inderdaad ook wel. Gewoon ook daar weer het verhaal eigenlijk. Dat hij natuurlijk een beetje te boek staat als de WK-keeper. Die je natuurlijk eens in de vier jaar ergens weer op ziet duiken. Ja. Nadat hij dan bij Mexico een goed toernooi heeft gedraaid. Die heeft inderdaad ook echt gigantisch veel punten gepakt voor Salernitana na het WK.
Daar speler van het jaar geworden, hè, van de club, ja, terwijl hij pas in januari kwam.
Dat lijkt me op zich ook wel terecht.
Ja.
En goed, ja, verder, we hebben natuurlijk van het weekend dan ook nog kunnen zien dat Lorenzo Montipol van Lecce heel veel mooie ballen eruit hield in die play-out. Was ook al een hele goede keeper in de Serie B. Alleen ja, in de Serie A, de eerste paar maanden viel het toch wat tegen bij hem. Maar ja, goed, en verder, kijk je naar andere keepers, kom je toch snel uit bij Skorupski van Bologna, die veel ballen heeft gepakt.
Werd door de Serie A wel genomineerd. Hè? Nou, bij ons zou hij niet bij de top 3 hebben gezeten, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet. Zij nomineerde zelfs ook, zij nomineerde ook Di Gregorio van Monza.
Ja.
Die natuurlijk wel vrij opvallend eerste doelman was. Want wij waren allebei groot fan van Alessio Cragno.
Zijn
eigenlijk nog steeds, maar goed, ja, hij keept niet meer. Dus in hoeverre kun je dat nu nog in de tegenwoordige tijd zeggen? Wij gingen ervan uit dat hij inderdaad over zou komen van Cagliari en direct eerste doelman en misschien wel een van de betere van de competitie zou zijn. Alleen hij heeft geen kans gekregen omdat Di Gregorio zo goed kiepte.
Ja, tot zover onze kennis.
Maar ik denk uiteindelijk is Povedel wel op basis van alles. Dus en het verhaal en de prestaties en het constante eigenlijk is hij denk ik meer dan terecht de verdiende winnaar voor het doelman van het jaar.
Absoluut, de prijs is voor hem. We gaan elke linie af, want ook een verdediger moet een prijs kunnen winnen. Dus we hebben een award voor de verdediger van het seizoen. Waarbij er wederom wat namen kunnen worden genoemd en kunnen worden genomineerd. Staan we niet te lang bij stil, maar wel eventjes, denk ik. Je noemde net al even Lazio, die meer dan 20 keer hun doel schoon hielden dit jaar. Houdt dus ook in dat centrale verdedigers zoals Romagnoli, Casale hier zeker moeten worden genoemd, want ook zij hebben daar een steentje aan bijgedragen. Bij Napoli zagen we Di Lorenzo onder meer, die het heel goed heeft gedaan als aanvoerder van de club die kampioen werd. We zagen bij Inter Darmian, die hier echt wel mag worden genoemd, ondanks dat men in Nederland en ook wel in België vaak denkt dat Darmian eigenlijk niet zoveel kan. Was bij Inter dit jaar, vind ik, misschien wel de meest constante en de beste speler aan de kant van de Nerazzurri. Maar ook hij gaat deze prijs niet winnen, want ja, er is maar één man die ook hier moet worden genoemd. Werd ook door de Serie A genoemd als beste verdediger van het seizoen. En dat is Kim. En terecht.
Ja, ook terecht. Kijk, ik vind sowieso wel met een prijs voor verdediger van het jaar kijk je toch automatisch iets meer naar de centrale verdedigers, gevoelsmatig. Want goed, ja, je noemt het zelf al. Darmian is natuurlijk een back. Di Lorenzo is een back.
Darmian wel zeker veel centraal gespeeld natuurlijk.
Ja,
hè?
Dat is waar. Ja. Ja. En je moet ook zeker aan de andere kant natuurlijk met Theo bij Milan niet vergeten. Nee. Di Marco ook bij Inter. Fantastisch seizoen gedraaid.
Absoluut, ja.
Carlos Augusto van Monza. Maar goed, dan zit je toch heel snel op die vleugels. En ik denk dat je voor verdediger van het jaar moet je vooral kunnen verdedigen. En dat zie je dan toch het meeste terug bij centrale verdedigers. Dus je komt automatisch dan een beetje uit bij bij gasten die inderdaad heel vaak of de nul houden of gewoon echt met hun fysieke capaciteiten en aanvallend
zeker,
en verdedigend
ja,
goed zijn en echt angst inboezemen bij een tegenstander. En je hebt dat denk ik dit seizoen vooral gezien bij Napoli-verdediger Kim. Stond natuurlijk in de Zuid-Koreaanse competitie al bekend als het monster. Nou goed, ik denk dat hij dat wel een beetje heeft waargemaakt. Ziet natuurlijk gigantisch imponerend uit, ondanks dat hij wel natuurlijk een hele lieve glimlach heeft verder. Maar hij heeft echt eigenlijk hetzelfde verhaal een beetje bij hem als wat we net natuurlijk zeiden bij Kvaratskhelia. Ook uit een iets kleinere competitie natuurlijk weggehaald, Turkije.
Kom van Fenner.
En ook niet per se een naam die, hoe zeg je dat op zo mooi op zijn Engels, een household name. Het is niet iemand die iedereen al op het puntje van zijn lip had.
Ter verduidelijking, hij kon kiezen tussen Rennes en Napoli. En dat was nog best spannend.
Nou, goed gekozen.
En uiteindelijk kocht Napoli hem. En dat is natuurlijk wel en een goede beslissing geweest voor hem, maar ook voor Napoli, dat zo is uitgepakt. Want Koulibaly ging weg en Kim was zijn opvolger. En dat is de perfecte opvolger geweest. Sterker nog, Kim heeft het nog beter gedaan dan Koulibaly in zijn laatste seizoen daar.
Maar je hoort er ook niet meer over worden gesproken. Want in het begin van het seizoen, en dat is natuurlijk ook wel, denk ik, wat er zo knap is, mede aan deze titel van Napoli. Dat natuurlijk afgelopen zomer gigantisch veel mensen zijn vertrokken. En vooral echt club-iconen met Koulibaly, met Insigne, met Mertens.
Fabian Ruiz.
Fabian Ruiz natuurlijk. En het is eigenlijk heel knap hoe ze dat bijna probleemloos hebben opgevangen. En eigenlijk misschien zelfs wel hebben verbeterd. Terwijl je dat van tevoren eigenlijk niet voor mogelijk hield. Dat je op zo'n korte periode zulke grote namen kon vervangen. Dat hebben ze fantastisch gedaan. En ja, ik denk dat Kim inderdaad een van de grote uitblinkers is van dit seizoen.
Wel echt jammer dat hij weer weggaat. Want er is interesse uit Engeland van Manchester United. En er staat in zijn contract een clausule voor zulke soort clubs. Dus de kans dat hij weggaat lijkt 100% te zijn. Voor hem dus extra mooi dat hij in zijn enige seizoen wel wordt verkozen tot Lo Stadio, verdediger van het seizoen. Ja, we gaan elke linie af door naar het middenveld. Ook daar zeker een aantal hele goede spelers. Begin jij deze eens?
Ja, begin ik deze eens.
Ja, why not?
Waarom niet? Nee, ja, goed, ook hier zijn er heel veel gegadigden, denk ik. Alleen, ja, we moeten toch een beetje wegblijven uit het hele Napoli-kamp. Misschien, want anders heb je inderdaad, anders is het alleen maar een Napoli-aflevering.
Maar het mag wel.
Het mag wel. En ik denk zeker een van de spelers die in ieder geval genoemd moet worden. En dan kijken we zo even of die het wordt. Lobotka. Eigenlijk ze kwam op een gegeven moment toen natuurlijk een paar jaar geleden terecht bij Jong Ajax. Waar die niet zijn belofte heeft waargemaakt. En uiteindelijk via omwegen Celta de Vigo onder andere bij Napoli terechtgekomen. En hij heeft zeker dit seizoen echt laten zien dat hij een fantastische middenvelder is. Is volgens mij de speler met de meeste passes, de meeste aangekomen passes, hoogste paasnauwkeurigheid. Eigenlijk alles wat een beetje met die spelverdelingscijfers te maken heeft, staat Lobotka bovenaan.
Een soort Frenkie de Jong is het, vind ik.
Ja, hij voetbalt natuurlijk ook een beetje op die manier. Het is een heel klein mannetje, graag inderdaad in balbezit. Kan ook lopen met de bal, kan de bal leggen waar hij wil, kan hem pasen waar hij wil.
Precies.
Echt gewoon een hele intelligente speler. En ik denk dat dat ook wel iets is wat Napoli misschien de jaren daarvoor niet altijd heeft gehad op het middenveld. Iemand waar je gewoon op kon vertrouwen dat die bal gewoon goed rondging. Het is nu in ieder geval fijn dat hij de ploeg inderdaad zover heeft weten te brengen. Maar goed, ik denk dat jij ook nog wel een paar andere middenvelders kunt noemen die dichtbij konden komen.
Ik heb hier op mijn lijstje ook nog Rabiot staan van Juve. De kleine prins. Gaat daar transfervrij weg. Maar een van de betere spelers van Juve geweest dit seizoen. Vaak beslissend. Ook verdedigend gezien heel goed. Maar aanvallend steeds belangrijker geweest met zijn fysiek, met zijn kopballen, met zijn aanwezigheid. Ik kijk naar Barella van Inter, die dit jaar echt wel een stap heeft gezet in het volwassen worden. In het laten zien dat hij niet meer alleen maar zeurt bij de scheidsrechter. Dat weliswaar nog wel eens doet, maar wel een stukje minder doet. Maar ook gewoon vooral focus heeft voor het voetballen. En dat in de Champions League meermaals liet zien bij de Nerazzurri. En ik denk ook aan Milinkovic-Savic, die bij Lazio nog steeds super beslissend was. Met zijn fysieke gesteldheid. Verdedigend sterk is, maar vooral aanvallend echt een man is die het middenveld met de aanval daar verbindt. En ook hij gaat daar een transfer maken, want zijn contract loopt komend seizoen af, dus eind komend seizoen in 2024. En de verwachting is dat Milinkovic-Savic daar gaat vertrekken. Het wordt ook tijd, want hij speelt daar al jaren. En ik denk dat ik in 2017 al heb gezegd, die gast gaat een transfer maken. En inmiddels zitten we in 2023 en zit hij al 6 jaar langer bij Lazio. Waarin hij stevast heel goed is. En afgelopen seizoen ook topscorer. Of buitenlands topscorer aller tijden werd van Lazio. En dat is toch hartstikke knap als middenvelder. Maar dan moeten we toch een beetje kiezen. En dan kijken we naar wat we net hebben gezegd. En wie er toch moeten worden genoemd hier. En wie die prijs mag komen ophalen. En dan ga ik toch wel weer voor een Napoli-speler, Wes. Ik hoop dat je daarmee eens bent.
Ja, nee, goed. Ja, er zijn heel veel opties inderdaad. En ik denk misschien met Barella is mijn persoonlijke voorkeur ook gewoon qua type speler nog. Maar ik denk dat het heel, heel goed te verdedigen valt. Heel goed te billijken als Lobotka hem inderdaad krijgt.
Dan gaat deze ook weer naar Napoli spelen. Ja, goed, het is ongelooflijk.
Misschien moeten wij gewoon nog een keer naar Napels om al die dingen af te leveren.
Precies,
daar, toch?
Want dat is denk ik makkelijker. Want anders komen ze met een privéjet met z'n zessen deze kant op of naar Frankrijk. En dat moeten ze ook niet willen. Maar deze prijs is voor Lobotka en we reserveren hem. En we gaan wel kijken hoe die bij jou terechtkomt. Stanislav. We hebben nog een paar prijzen te verdelen. Eerst toch die van aanvaller van het seizoen. Osimhen werd al speler van het jaar. Houdt in dat hij deze prijs niet mag en kan winnen. En dat we gaan kijken naar andere namen. Want ja, we hebben er genoeg in de Serie A. Genoeg aanvallers die het goed hebben gedaan. Denk daarbij aan een aantal namen die we toch weer even afgaan, denk ik, voordat we de prijs uitdelen. Ik maakte vanochtend een Serie A elftal van het seizoen voor op Twitter.
Ja, ik zag hem voorbij komen, ja.
En daar ontbrak Leão in.
Ja.
mag dat van jou?
Ja, mag het niet? Eigenlijk mag het niet, hè?
Nee, eigenlijk mag het niet.
Je moet dan gewoon je opstelling of je formatie aanpassen. Nee, goed, kijk,
ga jij eerst.
Ja, ik denk dat het gewoon lastig is, omdat je hier natuurlijk... Osimhen mogen we niet meer noemen. En ik denk dat de beste spelers inderdaad Leão en Kvaratskhelia zijn net achter Osimhen.
Ja.
Alleen nadeel is natuurlijk dat allebei linksbuiten zijn.
Ja, dus je maar moet wel aanvaller.
Wel een aanvaller, maar goed, je moet dan inderdaad voor als je ja, net zoals wat jij hebt gedaan in net de 4-3-3, ja. Moet je dan toch gaan kiezen. En eigenlijk ook een beetje, dat is nu natuurlijk het volgende dilemma wat we dan hebben. Wie wordt dan inderdaad de aanvaller van het jaar?
Precies.
En ik ga persoonlijk dan toch voor Leão. Hij heeft iets meer goal involvements dan Kvaratskhelia dit seizoen. En ook bij hem toch net iets constanter geweest dan Kvara. En ja, ik zou persoonlijk eerder de televisie aanzetten voor Kvaratskhelia. En ik heb echt gigantisch veel van hem genoten. Alleen het is toch een beetje de... En dat zal misschien ook een beetje de recency bias zijn natuurlijk. Dat je de laatste maanden beter herinnert dan het begin van het seizoen. Maar ik heb toch de laatste tijd iets meer output en iets meer kwaliteit gezien aan de kant van Leão.
Maar dat is wel mooi.
Ik vind dat hij hem toch mag krijgen.
Want Leão is echt goed geworden vanaf de Champions League wedstrijden tegen Napoli. En vanaf dat moment is Kvaratskhelia slechter gaan draaien. Dus ze hebben elkaar mooi afgewisseld. Maar als jij als technisch directeur moet kiezen in het hedendaagse voetbal, kies ik misschien wel voor Leão, omdat hij fysiek wat meer kan brengen en fysiek echt uniek is. En Kvaratskhelia is dat niet. Aan de andere kant heb ik dit jaar wel zeker meer genoten van Kvaratskhelia dan van Leão. In de zin dat hij was natuurlijk zo exotisch. Hij heeft fantastische acties gehad. Ook mooiere goals nog dan Leão misschien. Ook al maakte Leão tegen Lecce natuurlijk... Was het Lecce? Nee, tegen Verona. Echt een heerlijke...
Ja, de laatste wedstrijd van het seizoen natuurlijk.
Ja, heerlijke goal. Waarbij hij de verdediging uitkapt. Kvaratskhelia deed hetzelfde, maar dan tegen Atalanta. Waarbij hij een soort goal maakte die op een kunstwerk verdient te staan. Want... 8 Atalanta-spelers om hem heen. En Kvaratskhelia kapt ze uit en maakt fantastisch af. En ik vind ook dat Lautaro Martinez hier ook moet worden genoemd. De interspits. Dit jaar echt een stap Absoluut. Gezet en ja. steeds beslissender geworden. In een elftal dat goed was. En in een elftal waarbij Lukaku terugkwam. Lukaku was 2 jaar geleden of 3 jaar geleden... Het uithangbord van Inter. De man in de aanval naast Lautaro. Lautaro eigenlijk meer naast hem, want die speelde echt wel een beetje tweede viool. En dit jaar was dat absoluut andersom. Lautaro Martinez, de aanvaller van Inter. De baas daarvoor in. En het treft zeker in alle competities en in totaal 21 keer in de Serie A. Moet ook worden genoemd. En Boulaye Dia van Salernitana.
Ja, ik wil het zeggen inderdaad, ja. Zeker een honorable mention voor hem.
Meer dan. Als jij bij Salernitana speelt en 16 keer weet te scoren, dan heb jij een fantastisch seizoen gehad en verdien je ook een transfer te maken. De kans is groot dat Salernitana hem koopt van Villarreal voor 1 miljoen of 10 en hem dan gelijk weer verder doorverkoopt aan hopelijk een Serie A-team. Want het zou mooi zijn als we hem weten te behouden voor de competitie. Maakt wel dat wij het niet met elkaar eens zijn, mogelijk, Wes.
Nee, dit is wel een lastige situatie, hè?
Want het houdt
Hoe gaan we dat oplossen?
Als Kvaratskhelia deze niet wint, dan wint hij de volgende. Kunnen we dat niet doen? Of is het geen deal?
Ja, laten we dat maar doen, toch?
Toch? Dan wordt Leão aanvaller van het jaar. En gaan we nu even door naar de prijs voor talent van het seizoen. Nou, de winnaar hoeven we dus niet meer toe te lichten. Dat wordt de Kvitsa Kvaratskhelia van Napoli. Maar zeker nog wat namen om hier te noemen. Want jij noemde Fagioli, die door de Serie A ook is uitgeroepen tot talent van het seizoen. Echt wel een speler die zijn doorbraak heeft gemaakt, hè, bij Juventus.
Ja, ja, absoluut. Nee, goed, hij is. Ik moet zeggen, ik wil niet de hipster uithangen, maar ik heb hem toen gezien op de Future Cup in Amsterdam. Ik denk echt al een jaar of vijf geleden misschien. Toen was hij denk ik een jaar of 16. En als middenvelder was hij toen echt een van de beste spelers op dat toernooitje. En eigenlijk sindsdien hem een beetje in de gaten gehouden. Vorig seizoen verhuurd aan Cremonese, waarmee hij kampioen is geworden en is gepromoveerd. En dit seizoen was eigenlijk niet per se de verwachting dat hij heel veel zou spelen. Maar mede door natuurlijk alle blessures bij Juventus in het begin van het seizoen. En vooral natuurlijk Pogba. Kreeg hij wel de kans. En hij heeft denk ik op een gegeven moment vanaf, wat was het, oktober, november denk ik, dat hij zijn eerste goal maakte toen tegen Lecce, die in de uitwedstrijd een hele belangrijke. Eigenlijk vanaf dat moment heeft hij alleen maar een stijgende lijn ingezet. En het is gewoon een hele fijne voetballer. En vooral denk ik wat een goede ontwikkeling is, is dat het een jonge Italiaan is bij een topclub.
Precies, belangrijk.
Dat is iets wat we natuurlijk toch veel te weinig hebben gezien de laatste jaren. Dus
waarbij
wat dat
ik wel
is het een hele,
sorry,
een hele goede ontwikkeling, dat wilde ik nog zeggen.
Wij willen wel ook nog een andere Italiaan noemen. Of tenminste, ik wil dat doen. Giorgio Scalvini van Atalanta. Die dit jaar echt heel goed heeft gepresteerd daar. Centraal in de verdediging. Echt een van de grootste talenten op het Italiaanse voetbalveld is. En ook in de Azzurri zeker kans hebben is om daar te gaan spelen de komende jaren. Speelde bij Atalanta 32 keer dit jaar. En dan ben je gewoon basisspeler op 19-jarige leeftijd. En de kans lijkt me dan ook groot dat hij een transfer gaat maken en binnenkort een stapje hoger op gaat zetten. Want ben jij een Italiaanse topclub en heb je wat geld liggen, dan moet je Scalvini absoluut halen. Ook omdat hij centraal in de verdediging kan spelen, maar ook nog als middenvelder kan worden ingezet. En dan heb je eigenlijk de Italiaanse John Stones te pakken. En dat wil je toch wel, zeker als je ziet hoe
intelligente
Stones
voetballer ook inderdaad.
Nou ja, dat is zo, want hij heeft een goede paas in huis. Komt als middenvelder, als hij daar speelt, ook best wel eens in de vijandelijke 16. Dus zeker iemand om hier te noemen, vind ik. Al komt hij niet aan het niveau van Kvaratskhelia. Kvaratskhelia natuurlijk een aanvaller, die was echt nog een stuk beslissender. En die verdient die prijs gewoon hier, vind ik. Dus Kvitsa, geen speler van het jaar, geen aanvaller van het jaar, maar wel talent van het jaar, Auguri. Ja, dit heb ik niet naar je gestuurd, Wes, deze categorie, maar moeten we toch nog even noemen. Die voor goal van het seizoen, want die doen we normaal aan het einde van de maand wel. En moeten we hier toch ook even benoemen. Komt er bij jou gelijk eentje in je hoofd op?
Ja, nou goed, hij is net ook al voorbij gekomen. Ik denk dat de goal van Kvaratskhelia tegen Atalanta was misschien wel de persoonlijking van Napoli dit seizoen. Hij kreeg inderdaad, goed. Ik denk dat iedereen de goal intussen ook wel 100 keer al heeft gezien. En wij hebben zelf ook al vijf keer genoemd, denk ik, en omschreven. Maar goed, hij dribbelt gewoon letterlijk iedereen voorbij. En sommige spelers komen volgens mij twee keer gaat hij langs. Dus inderdaad, volgens mij, als je alles bij elkaar optelt, kom je op een mannetje of acht waar die voorbij gaat. En dan schiet hem ook nog eens verrukkelijk binnen.
Ja, heerlijk.
Ik denk dat dat echt wel een beetje de. Ja, ik heb dat toen volgens mij ook al gezegd. Want we hebben hem al een keer natuurlijk genoemd de week nadat die goal werd gemaakt. Maar ik vond het echt een beetje de verpersoonlijking van dit seizoen.
Absoluut.
Het was gewoon echt die absolute overmacht van Napoli tegen de rest van de spelers. Ook nog is tegen een toch relatieve topclub met Atalanta. Mm-hmm. Maar gewoon de overmacht en het gemak waarmee het zeker tot aan praktisch het kampioenschap goed ging bij Napoli.
Ja, fantastisch.
Fantastische goal.
Weet je nog, na die goal heb je ook een filmpje op de tribune daar in het Maradona met een oma van een jaar of 70, 80 met een blauwe pruik op. En dat was zo'n mooi filmpje ook om te zien, omdat precies wat jij zegt ook op de tribunes gebeurde. Dit was de verpersoonlijking van dit Napoli, van dit Napels, van dit seizoen. En die vreugde die daarbij loskwam was fantastisch. En die goal was ook super. Wel nog een eervolle vermelding voor de vrije trap van Biraghi namens Fiorentina tegen Verona, vanaf de middenlijn ongeveer. Even kijken wat we nog meer kunnen noemen.
Ja, goed, kijk, dat ik vind sowieso, kijk, dat zijn natuurlijk mooie goals die van grote afstand. Alleen, uiteindelijk zegt dat niet altijd iets over de kwaliteit natuurlijk van een speler of van een doelpunt.
Okay.
Ik vind dan eigenlijk persoonlijk, vind ik inderdaad, ja goed, je weet ook, wij zijn allebei een beetje fans van de Stift.
Heel erg.
Kijk, mijn mooiste doelpunt misschien aller tijden vind ik eigenlijk gewoon die goal van Crespo in de Champions League finale.
Zo
eigenlijk
lekker,
is dat gewoon, dat zijn mijn favoriete goals. En ik vind natuurlijk, het is gigantisch knap ook natuurlijk die goal van Koopmeiners afgelopen weekend nog. Of de week daarvoor. Dat je vanaf inderdaad de middenlijn die bal erin schiet. Maar goed, ja, in zekere zin kan iedereen dat. Ik kan ook vanaf de middenlijn een bal erin schieten. Goed, misschien niet op dat niveau. Maar ik bedoel, ik vind een dribbel of inderdaad echt gewoon die pure technische kwaliteit. Dat vind ik dan toch mooier om te zien eigenlijk. En één doelpunt wat me ook nog wel te binnen schoot, dat was volgens mij, ik weet niet of dat de laatste speelronde was of die daarvoor. Kandreva. Lange bal van achteruit. Oh. En hij ook met een soort bijna karate-achtige stift was het bijna. Want ja, dat klopt ook helemaal niet. Zeg maar, als je er naar kijkt, wetenschappelijk kon dat geloof ik niet.
Deed
je toch. En, ja,
à la Boussaboun heeft dat een keer gedaan bij Utrecht tegen RKC. Lange bal en over de keeper heen. Die was perfect. Dit was nog iets meer echt een volley. Maar ja, het wordt toch Kvaratskhelia, hè? En niet Kandreva.
Ja, ik denk inderdaad, ja, wat ik zeg voor het verhaal van het, van het seizoen. Ja, goed.
Maar die van Kandreva, ik zag hem en toen dacht ik, oh, dit is zo'n mooi goal. En dat je echt even geniet. En bij Kvaratskhelia had ik dat ook, hoor. Dus helemaal geen verkeerde als hij die prijs wint. Toch nog twee prijzen voor Kvitsa. En dat is ook helemaal niet erg, want we hebben heel erg van hem genoten. En ook deze prijs is voor een Napoli-speler. Maar meer dan terecht. Nog twee categorieën te gaan in deze mooie awardshow. De laatste Lo Stadio van dit seizoen. We gaan toch even naar een negatief aspect kijken, Wes. Want we hebben ook wat teleurstellingen gehad dit jaar. We begonnen de podcast al met de verloren Europese finales. Hè? Drie Italiaanse teams in de Europese toernooien. Alle drie verloren. Kan je dan een teleurstelling noemen? Ik denk het wel, maar ja, niet als grootste teleurstelling van het jaar. Maar er waren wel wat andere dingetjes, denk ik.
Ja, er zijn hier helaas veel gegadigden, denk ik. Ja, je vroeg gisteravond nog even of ik iets op wilde schrijven. En ik kwam natuurlijk wel gelijk uit bij de hele Juventus-zaak natuurlijk. Met alle rechtszaken tegen de club. Wat natuurlijk vanuit alle perspectieven heel negatief is geweest. Natuurlijk vanuit Juve. Dat ze het überhaupt op die manier hebben aangepakt. En dat het inderdaad zover is gekomen tot een rechtszaak. Daarnaast de rechtspraak zelf in Italië. Wat natuurlijk ook heel raar is met punten erbij, punten eraf, punten er weer bij, punten er weer af. En al het gedoe wat daar zeg maar toch ook een beetje, ja goed, competitievervalsing kun je het misschien niet noemen, maar het is toch wel heeft echt wel een gigantische invloed gehad. Niet alleen op Juventus, maar ik denk op alle ploegen ook een beetje daaromheen. Wat gewoon veel beter opgelost had kunnen en moeten worden, denk ik. Maar goed, ja, dat is dan misschien echt nog een beetje extra sportief. Iets wat mij persoonlijk wel echt nog pijn in die zin heeft gedaan, is dat je echt gewoon hele mooie mensen bent verloren, met Gianluca Vialli vooral. En Sinisa Mihailovic, wat natuurlijk twee iconen waren van het Italiaanse voetbal. En zeker natuurlijk in de recente jaren met Vialli tijdens het Europees kampioenschap. Mihailovic die natuurlijk iedere keer, of tenminste al gewoon langer vocht natuurlijk tegen die leukemie. En er dan weer af en toe bovenop kwam en dan weer langs de lijn stond. Of dat de spelers naar het ziekenhuis gingen. En ik denk dat het een hele triest seizoen is geweest inderdaad, voor het feit dat je zulke mooie mensen eigenlijk bent verloren. Dus dat is, teleurstelling kun je dat niet noemen. Want het is natuurlijk ook gewoon onderdeel van het leven. Maar dat heeft wel een flinke, toch wel flinkse sporen nagelaten, denk ik, bij de Italiaanse voetbalfan.
Absoluut. En dat waren echt mooie namen. Ik bedoel, we hebben Juriaan vaker gehoord over Vialli. En dat zag je ook in bepaalde filmpjes rond het gewonnen EK van 2021. Waar Vialli nog onderdeel uitmaakte van de staf van Italië. En waarbij hij echt een grote inspiratiebron vormde voor de selectie. Met het voordragen ook van een mooi gedicht. Met zijn aanwezigheid. Hij was toen al ziek. Of was al ziek geweest. Schreed nog steeds tegen leukemie. Was het ook leukemie? Ik dacht het wel, hè? Of tegen kanker in ieder geval. En dat is zo'n mooie figuur geweest. En de eerbetonen aan hem bij Sampdoria waren fantastisch om te zien. Nog wat meer dingen is natuurlijk ook, een van die dingen is ook het racisme. Nog steeds te zien is in de Italiaanse voetbalstadions. We zagen het jegens Lukaku tijdens Juve-Inter. We zagen het jegens Vlahovic tijdens Atalanta-Juve. We zagen het afgelopen zondag weer tijdens de play-out, waarbij Nzola van Spezia telkens racistisch werd bejegend door de Verona-fans. En zoiets is blijkbaar heel moeilijk uit te bannen uit de Italiaanse voetbalstadions. Hoe jammer dat ook is. Ik zou toch zeggen dat ze daar nog steeds meer tegen moeten doen. En ja, het blijft teleurstellend om dat elke keer weer te zien en dat elke keer weer langs te horen komen. En wat jij zegt, ik vond Juve toch ook wel een teleurstelling, die hele situatie daaromheen. Allereerst natuurlijk de daden, maar ook hoe dat werd afgehandeld door alle voetbalrechters, door de Serie A zelf. Want dat heeft zeker een hele grote stempel gehad op het seizoen. Ja, en misschien wel de uitgebleven titelstrijd, zou ik ook toch wel zeggen als teleurstelling. Aan de andere kant.
Ja, maar dat is meer voor de neutrale kijker, ja. Inderdaad. Dat ik denk, en dat, daar gaan we nu natuurlijk een beetje naartoe, naar het mooiste moment. Ik denk dat je dan ook automatisch richting juist die titel gaat. Want
het wordt goed gemaakt door wie die titel wint.
Het werd
wint.
Absoluut goed gemaakt.
Het werd goed gemaakt. En misschien vergeten we nog wel wat teleurstellingen. Maar we willen toch vooral over de mooie dingen hebben. Maar de prijs voor grootste teleurstelling van het seizoen wordt verdeeld over al deze puntjes. Want we vonden het allemaal jammer. De laatste van het seizoen. Van het Los Stadio seizoen van deze Serie A jaargang. We hebben straks ook nog even de column van Juriaan van Wessem.
Even, zegt hij.
Nou, even. Die gaat ook
zeven.
Zeven minuten. Maar die gaat alle categorieën ook nog even langs. En dat is echt de uitsmijter van dit jaar. Voor de liefhebber gaat hij nog even terug naar de jaargang. En blikt hij met ons terug op alles wat er is gebeurd. Wij doen het al in de reguliere aflevering. Hier dus al, tenminste in de reguliere minuten. Mooiste moment, Wes?
Ja, de titelstrijd. Of tenminste de titel, het titelfeest vooral natuurlijk. Want het was heel vroeg in het seizoen natuurlijk dat we eigenlijk dachten een titelstrijd te gaan hebben. Natuurlijk vooral eigenlijk een beetje in die transferzomer, waarin Roma met Dybala en Wijnaldum toch grote namen binnenhaalde. Juventus haalde onder andere Pogba, Di Maria. We hebben inderdaad van tevoren, denk ik, in onze eerste aflevering gezegd van, nou, we kunnen niet per se nu voorspellen wie de kampioen gaat worden, want het lijkt vrij dicht bij elkaar te zitten. En totdat het eigenlijk de eerste aftrap was gegeven, en toen was het wel heel duidelijk dat Napoli er dit seizoen echt bovenuit stak. En goed, en dat was mooi. Natuurlijk gewoon het feit dat hij fantastisch voetbal speelde, maar ik denk vooral het feit dat Napels als echt voetbalgekke, maar echt voetbalgekke stad, uiteindelijk de titel wint. En alles wat daarbij komt kijken, natuurlijk het hele verhaal met Argentinië, met Maradona, met het feest, de straten versierd. Natuurlijk ook gewoon het feit dat het meer dan 30 jaar geleden was. Ja, het was fenomenaal.
Het was fenomenaal. Ik was er natuurlijk in de week dat ze kampioen werden. Uiteindelijk was ik een paar dagen te vroeg, omdat ze gelijk speelden tegen Salernitana. Maar dat is een van de mooiste voetbalweekenden geweest die ik heb gehad. Qua sfeer, qua stad, qua belevenis, qua mensen die zo enorm vrolijk waren. En het is gewoon zo dat als jij minder vaak kampioen wordt, want Napoli werd voor de derde keer kampioen dit jaar, de derde keer in hun geschiedenis, is het zo dat jij er meer van geniet. En zo'n titel wordt dan zo erg beleefd in een stad. En dat zag je daar met alle vlaggen, met alle slingers, met alle festiviteiten. En vanaf het moment dat ze kampioen werden, is er wekenlang echt feest gevierd in Napels. En absoluut fantastisch. Een mooie kampioen konden we ons niet wensen. De volgende op mijn rijtje met kampioenen die ik wel zou willen zien is Roma. Want ook daar barst echt wel wat los als dat gebeurt.
Absoluut.
En nu zagen we het al in Napels, bij Napoli. En dat was echt hartstikke erg genieten. En zoiets gaan we niet vaak meer zien, denk ik. Ook nog eens met deze selectie, met deze spelers, met deze trainer. Was het echt een verhaal dat rond was. En wat alleen maar mooi was om te kunnen beleven. En om samen met jou elke week te kunnen bekijken en te kunnen becommentariëren in onze podcast natuurlijk. Nog een paar momenten die ik hier wel wil noemen. Zijn er twee. Eentje dat trainer Baroni van Lecce, die heeft zijn vader verloren afgelopen seizoen, zag dat Lecce een overwinning nodig had op bezoek bij Monza om handhaving veilig te stellen. Dat lukte eerst niet, want ze kregen een penalty tegen. Die werd gehouden, gelukkig, voor Lecce. En 10 minuten later, in minuut 95, kreeg Lecce zelf een penalty. Hield dus in dat als ze die zouden maken, ze zich zouden handhaven in de Serie A. Natuurlijk fantastisch als promovendus. En de trainer Baroni durfde niet te kijken. Draaide zich eerst om naar een andere speler op de bank. Bleef toen staan. Keek wel soort van naar de penalty, maar niet helemaal. En toen werd die strafschop benut door Colombo. Wat de 0-1 inhield voor Lecce. Iedereen van Lecce juichte, rende naar de fans, rende naar Colombo die hem had gemaakt. Maar Baroni ging door zijn knieën en dacht blijkbaar, dat bleek later, aan zijn overleden vader. En zocht een momentje voor zichzelf, was een fantastisch filmpje om te zien. En Baroni zei, ja, mijn vader was mijn belangrijkste figuur in mijn leven. En dit wilde ik eigenlijk met hem beleven. Maar dat kon niet meer. Dus ik dacht direct aan hem toen we ons handhaafden. En dat vond ik echt wel fantastisch om te zien. Want dat moment werd echt vastgelegd door de Serie A-camera's en later ook gedeeld. Ander ding dat ik wil noemen is de halve finale van de Champions League tussen Inter en Milan. Want wie had dat gedacht in 2023?
Niemand.
Toch? Echt niemand. En ja, ik had het geluk erbij te kunnen zijn bij de return. Bij de wedstrijd die Inter thuis speelde en met 1-0 won. Ja, en ik heb San Siro niet zo vaak zo gezien qua sfeer, qua supporters, qua gezang tegenover elkaar, qua mensen die al heel lang van tevoren in het stadion waren. En ik vind de Derby della Madonnina altijd fantastisch en probeerde elk jaar in ieder geval één keer heen te gaan. Dit was mijn 15e keer en van die 15 keer was dit niet per se qua voetbal de mooiste, maar qua sfeer was het wel fantastisch, want ja, Denzel Dumfries zei het ook in de aanloop naar de Champions League finale. Een halve finale tussen deze twee teams uit dezelfde stad. Dat maakt wat los. En dat maakte het ook zeker. En, dat
ja, goed. En kijk, we hebben natuurlijk net inderdaad bij de vorige categorie gezegd van ja, alle drie de Italiaanse ploegen verloren die finale. Maar het feit dat we inderdaad ook in 2023 gewoon drie Italiaanse finalisten hebben.
Ja, ongelooflijk.
Is natuurlijk ook gewoon heel mooi. En natuurlijk, uiteindelijk is het draait om de prijs. En als je hem niet wint, vergeet iedereen het. Maar ik denk in ieder geval het feit dat er. En natuurlijk ook nog met Juventus halve finale. Milan natuurlijk ver gekomen, Napoli ver gekomen. Dus in die zin, het was echt Europees gezien een toptoernooi. Afgezien zeker van het feit dat je uiteindelijk met lege handen achterblijft. Maar ik denk dat dat zeker iets is wat wij in ieder geval niet hadden verwacht. En ik denk ook dat, ja, misschien niet per se op voetbalgebied Italië weer op de kaart staat. Maar je zag inderdaad ook wel echt heel duidelijk in de analyses en bij de presentatoren van over heel de wereld eigenlijk die aanwezig waren inderdaad bij die wedstrijd waar jij was. De Milan-Inter en Inter-Milan eigenlijk allebei. Dat ze echt gigantisch onder de indruk waren van die sfeer daar. En dat is denk ik ook een heel mooi compliment.
Toch een beetje reclame.
Ja, absoluut. En daarnaast denk ik ook mooie momenten, wat natuurlijk ook een beetje een keerzijde heeft. De afscheid nemen, de legendes. Want we hebben nu natuurlijk net even gehad over Vialli en Mihailovic die helaas zijn overleden. Wat natuurlijk ook een afscheid is van een legende. Maar in dit geval met Zlatan Ibrahimovic afgelopen week. Waarbij toch natuurlijk ook echt een grootheid stopt.
Absoluut.
Quagliarella hebben we vorige week al eventjes besproken. Die in zijn Napels de laatste minuten mag maken. Dat zijn toch ook hele bijzondere momenten. En ook vooral voor de spelers zelf. Waarbij je ook echt ziet dat het echt iets met ze doet. En zeker bij Zlatan Ibrahimovic staat iedereen te huilen. Niet alleen Zlatan zelf, wat je zelden ziet. Maar je zag echt tranen over de wangen bij Tonali. Je zag de fans op de tribunes. Dat is toch heel imponerend. En we kennen van vroeger natuurlijk wel het moment dat Marco van Basten stopt. Mm-hmm. Dat Capello huilend, ja. Huilend op de bank zit. Nou, dit was toch misschien in iets mindere mate daar wel mee te vergelijken. En goed, uiteindelijk heb je natuurlijk aan het eind van ieder seizoen dat er spelers en grote spelers stoppen. Maar ik denk dat dit natuurlijk met Zlatan Ibrahimovic vooral, dat wel echt een Serie A boegbeeld is wat stopt. En met Quagliarella geldt natuurlijk hetzelfde. Al gaat hij misschien dan nog door in de Serie B, dat weten we nog niet helemaal. Maar goed, ik denk dat ook een heel mooi slot was van dit seizoen.
Ik wilde ook nog de presentatie van Paolo Dybala noemen hier. Bedacht ik net. Was fantastisch. Ja. Die werd daar in Rome ergens bij een historische plek gepresenteerd. En er waren zoveel fans aanwezig. En het zag er zo mooi uit. Dat je daardoor echt zin kreeg in het aankomende seizoen. Of tenminste, voor dan het aankomende seizoen. En hij heeft het wel deels waargemaakt. Niet helemaal, maar Het was mooi. Ik hoop dat er aankomende zomer weer zoiets gaat gebeuren om de zin toch weer te vergroten, hè, in het aankomende jaar. Voor nu toch wel lekker dat we heel veel een kleine pauze hebben, vind ik. En dan weer toch zin kunnen maken in een nieuwe jaargang met nieuwe verhaallijnen, met nieuwe spelers, met nieuwe transfers. Hopelijk ook met ons. Even kijken of we doorgaan en op welke manier. Maar dat gaan wij binnenkort bespreken. En dat communiceren we zo snel mogelijk naar buiten. Even kijken wat haalbaar is. Dit jaar natuurlijk wel veel nieuwe dingen gedaan. Ook met Vriend van de Show, waarbij mensen ons wekelijks konden beluisteren voor €2,50 per maand. Ook nog met de maandelijkse. Dat is deze, hè, die voor iedereen te beluisteren is. Dus even kijken hoe we het aankomend jaar gaan doen en op welke manier. En of we het aankomend jaar überhaupt gaan doen. Voor nu zou ik sowieso iedereen willen bedanken die naar ons heeft geluisterd dit jaar. Het was weer leuk om er elke week te zijn. Ik zou ook iedereen willen bedanken die aan onze podcast heeft meegewerkt. Dat is Jarno de Jong, die zeker de helft van het seizoen de graphics heeft gemaakt. Dat zijn Harmen en Hetta, die de podcast hebben gemonteerd en hebben gemixt. En dat elke week fantastisch doen. En dat eigenlijk vrijwillig. En dat vind ik echt een hartstikke groot compliment voor ons. En hartstikke fijn dat ze dat willen doen. En hebben willen doen, want na dit seizoen gaat dat helaas niet meer door. En dat vind ik ook begrijpelijk. Vincent Coppola, als man die heel vaak heeft aangeschoven, is aangeschoven. Als Napoli-fan zeker wat kon toevoegen aan onze podcast. Jou natuurlijk, Westy, Victor Mak. Elke week de steun en toeverlaat in de podcast. Mezelf natuurlijk, voor de aanwezigheid misschien een beetje. En Juriaan van Wessem. Die gaat eruit met een bang. Want Juriaan heeft voor ons een mooie column opgenomen. Waarin hij even terugblikt op het afgelopen seizoen. En blijft hij vooral luisteren, want het is een hele mooie column weer. Juriaan doet die podcast veel goed aan, onze podcast. Want hij is er al 5 jaar bij. Voegt heel veel historische waarde toe aan onze Los Stadio afleveringen. En wat dat betreft ben ik er ook altijd heel erg blij mee dat hij erbij is. Omdat hij nog 100 keer meer weet dan wij bij elkaar opgeteld. En dat laat hij ook deze week weer zien. Dus Juriaan, take it away. Jullie bedankt voor het luisteren. En hopelijk, à la prossima.
Tot de volgende.
La settimana di Giorgio.
Het seizoen zit erop. Het was een bijzondere jaargang. Allereerst vanwege de onderbreking voor het WK, waardoor de competitie over een tijdspanne van 10 maanden werd verspreid. Het is daarom niet helemaal onlogisch dat er 2 duidelijke verschillen in de helften van het seizoen zijn geweest. Eigenlijk is het seizoen nooit helemaal op gang gekomen, maar dat gold voor de meeste competities in Europa. In de eerste helft vielen de prestaties van Napoli vooral op tussen de haperingen van de concurrenten. En na de hervatting verplaatste de aandacht zich van de competitie langzaam naar de Europese toernooien, waar nog 3 finales werden gehaald, maar geen prijs werd gewonnen. Het was op Napoli na eigenlijk een mager jaar in Italië. De start van Napoli was zo overtuigend dat dit uiteindelijk het hele seizoen heeft bepaald. De eerste 3 maanden was de ploeg van Luciano Spalletti, dankzij enkele slimme aankopen van Cristiano Giuntoli, oppermachtig. Was dit het beste Napoli aller tijden? Ik zou bijna wel denken van wel. Ondanks de haperingen in de slotfase van de competitie en de eigenlijk toch wel onnodige uitschakeling in de Champions League door Milan. De kampioensploegen in het verleden van Napoli hadden in hun seizoen ook te maken met pijnlijke uitschakelingen in Europa door Toulouse en Werder Bremen. Dit Napoli was het beste Napoli aller tijden. Het is dan ook niet onlogisch dat de meeste nominaties voor de onderscheiding in dit seizoen aan de voet van de Vesuvius terecht zullen komen. Soms geef ik een alternatieve naam om de dominantie van Napoli te breken. Maar er is geen sprake van een fotofinish om Napoli tot de ploeg van het jaar uit te roepen. Het stak in de competitie met kop en schouders boven iedereen uit. De enige ploeg die zeker ook voor dit seizoen enige waardering verdient is Lazio. Maurizio Sarri is weer een goede tweede, maar dit keer wel met een zuiniger soort voetbal dan in zijn tijd bij Napoli. Een andere ploeg die waardering verdient is Monza, dat zoals verwacht een middenmotor is geworden, maar wel met enkele prachtige prestaties, waardoor op de parkeerplaats voor het stadion wel wat door de eigenaar beloofde bussen moeten staan nu. De strijd om de beste speler van dit toernooi gaat voor mij tussen Victor Osimhen en Kvitsa Kvaratskhelia. Ik heb uiteindelijk een lichte voorkeur voor de topscorer, omdat de Georgiër toch wel een stapje terug heeft gedaan na de laatste interlandperiode, hetgeen ook ten koste ging van het rendement van de ploeg. Uiteindelijk heeft Osimhen met zijn inbreng Napoli over de drempel naar de derde Scudetto geholpen. Hij nam vorig seizoen de ploeg ook al bij de hand en heeft dit seizoen laten zien dat hij heeft geleerd van de terugval van het afgelopen seizoen. Baas boven baas dus. Hij is daarmee ook voor mij de beste aanvaller in de Serie A. Buiten Napels was dat weer Rafa Leão. Bij de beste middenvelder zou ik moeten uitkomen bij Zielinski of Lobotka. Maar uiteindelijk ga ik voor Nicolò Barella. Voor ook vanwege zijn inbreng bij Inter bij de knappe opmars in de Champions League na de winter. Hoewel hij in de finale wel tegenviel. Hij is inmiddels de nieuwe leider van de Squadra Azzurra die deze week misschien ook nog de Nations League wint. De beste verdediger is voor mij Giovanni Di Lorenzo. De aanvoerder van Napoli die als rechtsback een onwaarschijnlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt nadat hij jaren speler was bij clubs als Regina, Cuneo en Matera. Pas op zijn 23ste in de Serie A gekomen en nu al 4 jaar een niet meer weg te denken basisspeler bij Napoli. Nog meer dan Kim en Rahmani, symbool van de Napolitaanse defensie waar het vertrek van Koulibaly geruisloos werd opgevangen. Bij de beste keeper zijn er verschillende kandidaten. Natuurlijk Alex Meret, maar ook Mike Maignan en Ivan Provedel mogen genoemd worden. Maar eigenlijk is André Onana als debutant in de Serie A de beste. Hij speelde ook zaterdag weer een geweldige wedstrijd met een mooie redding op Haaland. Zonder tijdrekken de Champions League finale halen maakt duidelijk dat hij zijn les heeft geleerd, ondanks een rare vlucht uit het WK. Hoe dan ook is Luciano Spalletti de beste trainer van dit seizoen. Wat er tijdens dit voorjaar is gebeurd is niet helemaal duidelijk, maar het is zeer spijtig voor alle partijen dat hij en niemand anders heeft besloten om te stoppen als trainer van Napoli. Wellicht is werken met De Laurentiis heel lastig en vreet het zoveel energie dat hij nu echt aan een sabbatical toe is. Misschien weet hij ook dat het nooit meer mooier zal worden en wil hij niet als Ottavio Bianchi met pek en veren verdwijnen uit Napels. Jammer blijft het wel dat het hier stopt. 3 trainers verdienen zeker een eervolle vermelding nadat ze tijdens het seizoen instapten. Allereerst Raffaele Palladino van Monza, die het bij zijn eerste baan als hoofdtrainer echt geweldig heeft gedaan. Ooit als Juve-speler een international onder bondscoach Donadoni, maar zeker geen grote naam in het Italiaanse voetbal, maar nu wel gelanceerd als trainer. Thiago Motta, die het bij Bologna overnam van Sinisa Mihailovic en die zijn ploeg op het goede spoor kreeg nadat hij eerder falen bij Genoa en vorig seizoen bij Spezia wegging, heeft zich dit seizoen duidelijk gelanceerd als toptrainer. Misschien deze zomer al naar Napoli. Maar de grootste revelatie voor mij is toch wel Paulo Sousa, die de kans bij Salernitana met beide handen heeft gegrepen nadat zijn loopbaan na een paar opmerkelijke mislukkingen op zijn gat lag. Hij heeft van Salernitana een van de leukste ploegen van de Serie A gemaakt. Die ploeg die vorig jaar miraculeus ontsnapte was nu al na 30 speeldagen zo goed als veilig. De beste voorzitter lijkt me Danilo Iervolino, die binnen 1 jaar erin geslaagd is om van Salernitana een serieuze club te maken die wellicht onder zijn leiding, net als streekgenoot Avellino in het verleden, 10 jaar op rij in de Serie A kan spelen. Ook Rocco Commisso verdient een speciale vermelding, want hij heeft Fiorentina toch maar naar 2 finales gebracht in dit seizoen zonder onverstandig met geld te smijten. Ondertussen legt hij Florence de vinger op de zere plek van een tegenstrippelende lokale overheid voor de bouw van een nieuw stadion. De grootste tegenvaller was Sampdoria, dat eigenlijk voor de start van de competitie al kansloos was toen bleek dat de gijzeling van de club gewoon doorging, ondanks de ontsnapping in de derby van het afgelopen seizoen. Het verkopen van Candreva, Damsgaard, Torsby, Ekdal en later in het seizoen ook nog van Colli en Caputo voor een paar grijpstuivers en zwaar onder de prijs heeft de ploeg volledig uitgehold. Daarbij zorgde Gianpaolo voor een desastreuze voorbereiding en wist Stankovic daarna de ploeg ook niet meer op de rails te krijgen, waarbij hij de voorkeur gaf aan Juricic boven Sabiri. Het werd een miserabel seizoen in een jaargang dat de clubidolen Gianluca Vialli en Sinisa Mihailovic overleden. 1 punt mag wel worden benoemd. De originele ultra's hebben van de eerste tot de laatste minuut gezongen en de club op die manier nog in leven weten te houden. De club die zich het meest bestolen mag voelen is Juventus. Op een raadselachtige manier is het behandeld tijdens dit seizoen. Er werden in totaal 25 punten afgetrokken en 15 punten teruggegeven. Maar de grootste mishandeling was van een incapabele VAR die bij Juventus Salernitana een buitenspelsituatie verzon terwijl daar geen sprake van was. Met een juiste arbitrage en een serieuze justitie was Juventus gewoon 2e geworden in plaats van 7e. Dat het spel niet goed was en het bestuur af moest treden is allemaal waar, maar de ploeg heeft niks misdaan. Om te besluiten met de mooiste wedstrijd van het seizoen. Napoli-Juventus. Vanwege de zeldzame demonstratie nadat Napoli enkele dagen eerder tegen de eerste nederlaag was aangelopen. De 5-1 zege is het toppunt van dit seizoen. Alles klopte voor de aanstaande kampioen op die avond zoals eerder tegen Liverpool in de Champions League. Het was geen mooi jaar. Maar wel fijn om bij jullie te volgen. Amici della Gazzetta dello Stadio. Ga zo door. En ciao a tutti.